Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en het zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Handelingen 11, vers 19 tot en met 30. Handelingen 11, vers 19 tot en met 30. De te zingen psalmen, psalm 25, vers 2 en 3. Psalm 85, vers 1 en 2. Psalm 19, vers 5. Psalm 89, vers 8. Het te lezen schriftgedeelte Handelingen 11, vers 19 tot en met 30. Door te zingen psalmen, psalm 25, vers 2 en 3. Psalm 85, vers 1 en 2. Psalm 19, vers 5. Psalm 89, vers 8. Wij wensen u een goede dienst.
Mogen onze hulp, onze kracht en verwachting in dit middaguur staan in de naam des Heeren Heer. In de naam van dien God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God en Vader, door Jezus Christus en een Zoon, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Wij zingen psalm 25 en daarvan de versen 2 en 3. Heren, hij maken mij uw wegen. Denk aan vaderlijk meedogen. Psalm 25, 2 en 3. dus willen voorgelezen de handelingen der apostelen, daar van het 11e hoofdstuk, de versen 19 tot en met 30. Dat voorafgaand aan de schriftlezing doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Degenen nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië toe, en Cyprus en Antiochië, tot niemand het woord sprekende, dan alleen tot de Joden. En er waren enige Cyprische en enige Cyrenische mannen met hen, welke te Antiochië gekomen zijnde, spraken tot de Grieken, verkondigende den Heere Jezus. En de hand des Heeren was met hen, en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot den Heere. En het gerucht van hen kwam tot de oren der gemeente die te Jeruzalem was. En zij zonden Barnabas uit, en dat hij het land doorging tot Antiochië toe. De welken daar gekomen zijnde en de genade Gods ziende, werd verblijd en vermaande hen allen, dat zij met een voornemen des harten bij den Heere blijven zouden. Want hij was een goed man en vol des Heiligen Geestes en des geloofs, en er werd een grote schare den Heere toegevoegd. En Barnabas ging uit naar Tarsen om Saulus te bezoeken, en als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. En het is geschied dat zij een geheel jaar tezamen vergaderden in de gemeente en een grote schare leerden, en dat de discipelen eerst te Antiochië christenen genaamd werden. En in dezelfde dagen kwamen enige profeten af van Jeruzalem te Antiochië, en een uit hen, met name Agabus, stond op en gaf te kennen door den Geest dat er een grote hongersnood wezen zou over de gehele wereld, dewelke ook gekomen is onder den keizer Claudius. En nadat een iegelijk der discipelen vermocht, besloot elk van hen iets te zenden ten dienste der broederen die in Judea woonden, hetwelk zij ook deden en zonden het tot de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus.
Trachten we ons samen te verootmoedigen in gemeenschappelijk gebed. Laat ons bidden. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Zoudt gij reden willen nemen uit uzelf om ons dat vanmiddag te schenken? De zalving in de bediening van uw Heilige Geest, in het spreken, in het bidden, in het luisteren. Want we zijn immers zo diep en stel van de bediening van uw lieve geest afhankelijk. Want het woord God is een gesloten boek. En gij hebt zelf gezegd, ik open en niemand sluit. Ik sluit en niemand opent. Dat ligt in uw handen. Daarom bidden wij van u, Heer. Zoudt gij reden willen nemen uit uzelf om ons die opening te willen schenken in uw woord en getuigenis. Want als gij dat doet, Heer, dan worden we door uw lieve geest geleid in de heilige schrift die van u getuigt. Om geleid te worden door die geest der genade. Om als een arm en een verloren zondaar terecht te komen in stof voor uw aangezicht. U bidden en smeken die om het ontdekkend licht, om de vergeefde zonde, gelijk we samen ook hebben gelezen en gezongen. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heere, waarop ik bid en pleit. Milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde in mijn ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij erin gena, om uw goedheid eer te geven. Daar komt gij nu eer. En daar zorgt gij voor. En nu bidden we van u, Heere, of gij ons bij hart en hand wil leiden, opdat uw woord uit mag gaan zoals gij wil dat het geschieden zal. En dat we ook met instemming, met smank, mogen luisteren naar uw woord en getuigenis. Ach, Heere, en als het met smaak mag zijn, ach, hoe onbekwaam dan ook uw woord wordt uitgedragen, maar dan zal het toch ten zegen zijn. Want er gaat de mens verdwijnen, ook de dienstknecht Gods. En blijft Christus over om te verschijnen in het gewaad van zijn woord en getuigenis. Omdat immers alles in hem gans begeerlijk is als profeet. Om onderwijs van hem te ontvangen. Want Heere, dat kunt gij. Uw volk heeft het ondervonden. Steeds weer bij vernieuwing. Dat gij die profeet zijt, die onderwijs geeft in de kennis van hun zonden en schuld, in hun wanbetrouwen op u de Heer. Maar ook, Heer, dat onderwijs te geven dat er nou een verzoening ligt, geopend in Christus. U bidden en smekende om die toepassing daarvan, vanuit de priestelijke arbeid van Christus in het hart, tot vergeving der zonden. In de waarachtige bekering tot u de levende God. Om als die gezegende grote eeuwige koning te mogen dienen. Want uw dienst is een liefdedienst. Die nooit één kind van God verdroomt. O Heere, dat we daartoe ook elkaar heilig jaloers mochten maken. Want anders, Heere, de duivel die maakt ons wijs. Dat de dienst van de Heere, dan hebben we geen leven. O, wat is dan een leugen? En wij geloven die leugen van de duivel. Want juist wanneer we binnen de invloedssfeer van de duivel blijven, hebben wij geen leven. Als gewoon we dan kunnen doen wat we zelf willen. Dan maken we ons eigen dienst uit. We leiden ons eigen leven. We houden met God en zijn woord geen rekening. Om verder als nette mensen te leven. Zonder anderen aanstoot te geven. Maar toch, onbekeerd en onverzoend, op weg naar die ontzaglijke en reinigende eeuwigheid. O Heere, daarom zijt gij toch bij machten, als profeet om die blinde zielsogen te openen, ook voor de leugen van die duivel. Want Heere, wanneer wij u den Heere mogen vrezen en naar uw woord mogen en trachten te leven, dan hebben we pas leven, geestelijk leven. Met het kinderlijke recht op het eeuwige leven. O Heer, dat er zoveel van u mocht gaan. Van uw getuigenis. Dat we leesbaar brief van Christus mochten zijn. Om er niets anders dan uw eer te bedoelen. En te mogen spreken, hoor het eens hoe goed God voor mij zorgt. Hoe de Heer is voor mijn lichaam. Maar ook voor mijn ziel. Aan de goede tierenheden is hier te mogen opmerken, ook wanneer we lichamelijk gehandicapt zijn. Wanneer we lichamelijk zoveel gebreken hebben, dat we zelfs ook niet meer naar de kerk toe kunnen. Dat we thuis moeten blijven of in verzorgingstehuizen wonen. O Heere, wat een voorrecht dat die verzorgende mag zijn, maar bovenal. Dat we dan mogen ondervinden dat Gij die God zijt, die naar lichaam en ziel uw volk leidt en de graasgewijde van uw getuigenis. Want dat is de enige troost in leven en sterven, om het lichaam en ziel, beide, in leven en sterven, eigendom van Christus te zijn. Die mij gekocht heeft de dure prijs van zijn bloed. O Heere, zoudt ge daar uw lieve woord vanmiddag willen zegenen. In het hart ook van onze jeugd. Ach Heere, wil ook hen genadig zijn. Want anders gaan ze ook door. Op die ingeslagen weg, die brede weg, die uitloop op het verderf. Want ook als we jong zijn, weten wij niet wanneer de dag van de dood komt. Want er is niet zo zeker als de dood en onzekerer dan ons leven. Zoudt ge daar de ens van willen binden op het hart van de ons en de onzen? Opdat er een haast en een spoedig gevonden mocht worden, om onze arme ziel geborgen te mogen krijgen bij u, o God in Christus, door het geloof. Zoudt ge het willen doen, Heere? Ach, kom toch over en help ons uit genade om Christus wil. En red onze zielen van de toekomende toren Gods. En schenk die opening in uw woord. Om ook vanmiddag te mogen luisteren naar de getuigenis. Mogen het zijn met de gestalte van een Maria. Die zat aan uw gezegende voeten. En u opende uw mond. En Maria mocht proeven en smaken. De goede tierenheden des Heeren, die roemen tegen een welverdiend toedeel. Zo mocht zij naar die kerkdienst aan zijn voeten. Vervuld met heilbespiegelingen. Het schoonste lied van deze koning zingen. Hij is mijn liefste. Hij is mijn zielsbruidegom. Alles aan hem is gans begeerlijk. Om voor hem te leven en in zijn naam te mogen sterven. Niets anders meer bedoelen in het leven dan die verborgen omgang met God te mogen beoefenen. Hoe de duivel ook rondgaat. Als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. Maar gij zijt de overwinnaar in een strijd. En geeft uw volk den zegen. Dat strekt tot uw eer. Ook tot behoud en zaligheid van onze zielen. Op wegreis naar die nimmer eindigende eeuwigheid. Zo dragen we deze dienst des woords aan u op. Wil ons helpen in alles. Op en onder de kansel. Wil ook zij met al de noden en zorgen die er ook hier in de gemeente zijn. Kerkelijk, ambtelijk, persoonlijk. En we bidden van u, Heer, dat we dat alles voor u neerleggen. Ontferm u zich over hen. En bovenal, onze bede mag zijn. Geef de duivel geen plaats. Wil ons daarin helpen om daartegen te strijden. En bovenal, leid ons door uw lieve geest aan uw hand. In de grazige wijde van uw woord. Tot Gods kennis, zelfkennis en Christus kennis. Help ons, Heere. Ach, doe het uit genade. Op grond van de zoenen kruisverdiensten van Christus wil, uw lieve Zoon. Amen. De tekst voor vanmiddag vindt u opgetekend in Handelingen 11. En daarvan vers 24a. Daar lezen wij. Want hij, dat is Barnabas, want hij was een goed man. En vol des Heilige Geestes en des geloofs. Tot zover de tekst. We schrijven als thema hierboven, Barnabas, een goed man. We spreken nu in eerste plaats over Barnabas en Paulus, twee geestelijke vrienden. In de tweede plaats, de scheiding, dus er was een twist, tussen Barnabas en Paulus. Ten derde, Barnabas, een getrouwe dienstknecht van God. Maar we gaan samen eens zingen uit Psalm 85 en daarvan vers 1 en 2. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoond. Heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end. Psalm 85, 1 en 2. gemeente. Barnabas was een goed man. Is dat wel een tekst voor een prediking? En wat voor les zou er dan in liggen voor ons? Een ander denkt, ligt in deze tekstkeuze niet het gevaar van een christenprediking? Want de gereformeerde belijdenis spreekt er op grond van Gods woord dat de mens onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Want de mens is toch niet meer goed sinds de val in Adam. En hoe kan het dan dat hier staat van Barnabas een goed man? Terwijl wij toch belijden. Er is niemand goed, alleen God. En dat alle mensen slecht zijn. Dat er niemand is die goed is omdat hij ook naar God niet vraagt. Welk mens is nog goed in het de betekenis van het zonder zonde zijn voor God. Gaan we nu met deze tekst van deze zuivere gereformeerde Bijbelse lijn afwijken? Gemeente, wacht met uw oordeel tot deze tekst is verklaard. Want ook deze tekst staat namelijk in uw Bijbel. Het woord van God. Luister. Barnabas behoort niet tot die personen, apostelen, die het meest op de voorgrond treden in de schrift. Hij heeft niet zo'n grote naam zoals Petrus en Paulus en Johannes. Heeft hij dan niet een grote naam of een zeldzame gave? Barnabas is Barnabas. Zijn werk en zijn persoon schuilen in de schaduw van anderen. Dat wil niet zeggen dat Barnabas niet belangrijk geweest zal zijn in het koninkrijk van Christus. Ook al verblijft hij meer in de schaduw. Of zoals ik hier las, van kennis van de druiventeelt, die hem schreef van, ja, volgens die kennis schuilen de edelste druiventrossen achter de grootste bladeren. Het kleine en het veracht hetgeen niets is in onze ogen. Daarvoor lezen we in de schrift, heeft God uitverkoren, opdat hetgeen iets is beschamen zou. Zo ook hier. Want hier schittert de genade van God in het leven van een uitverkoren vat. U zegt, wat weten wij eigenlijk van deze Barnabas? En God geven dat we ons hart en leven eens naast de uitleg mogen gaan leggen wat voor antwoord de schrift geeft wie deze Barnabas was. Of ik dat ook mag kennen, waarvan de schrift getuigt wat zijn deel was. En wat zegt de schrift dan over deze Barnabas? Wel, dan beginnen we op te merken dat hetgene wat de Heere van hem optekent, dan valt deze Barnabas zelf ook schoontjes buiten. Dat is enkel genade. Persoonlijk vond ik het antwoord op deze vraag in Handelingen 4. En daar lezen wij de laatste twee versen, ik zal ze voorlezen. En Jozus, van de apostelen toegenaamd Barnabas, het welk is overgezet zijnde een zoon der vertrouwsting, een leviet van geboorte uit Cyprus, alzo hij een akker had, verkocht dien en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. Dat staat van hem opgetekend in het woord van God. Dat is een heerlijk en ook een rein getuigenis. Hij was dus een leviet. Geboren en afkomstig uit Cyprus. Dan blijkt dat ook hij met de Pinksterdagen gekomen is als een Jood uit Cyprus om het Pinksterfeest te vieren. En daar kwam hij ook onder de prediking van de apostel Petrus. Die heeft het woord van God gepredikt. En we lezen ervan dat er duizenden mensen onder die ene preek van Petrus en later ook onder de andere apostelen tot geloof en bekering kwamen. En één van die duizenden blijkt ook Barnabas geweest te zijn. Dat betekent dat deze man ook kon getuigen wat er onder die preek van Petrus heeft plaatsgevonden. Want daar heeft hij gesproken over het handelen van God met het volk van Israël in de loop der geschiedenis. Daar heeft Petrus gesproken hoe die vrome vader onder het Oude Testament verlangden en uitzagen naar de komst en de geboorte van de Heer Jezus. Daar heeft hij gesproken hoe de Heer Jezus gekomen was. Hoe die vlees en bloed had aangenomen uit de maagd Maria. Heeft hij gepredikt hoe hij weggegaan is van kribbe naar kruis. En dat ze alleen behouden konden worden in en door het geloof in deze Christus, zal blijken in de reden van Petrus. Ik neem aan dat u die reden allemaal kent, zodat we alleen maar even samenvatten in de hoofdlijn onderstrepen. Maar wat gebeurt er dan als Petrus de toepassing houdt? Dan zegt Petrus: jullie Joden, gij, wat persoonlijk, heb die Christus, die Zoon van God, gedood. Hem hangende aan het kruis. We lezen dat er dan een groot wonder plaatsvindt. Welk wonder? Wel dat daar massaal de mensen het eens waren met die toepassing van die preek. Zij hadden Jezus aan het kruis genageld. Ze konden ook zeggen: ja, kijk, onze kerkraad die heeft de Heer Jezus de dood veroordeeld. Daar was ik niet bij. De Romeinen hebben hem aan het kruis genageld. Die hebben dat ten uitvoer gebracht. Dat heb ik ook niet gedaan. Dus ik heb er eigenlijk helemaal geen part of deel aan. Zo zijn we altijd bezig om wat te maken met schuld van ons af te schuiven. Gebruik maar een voorbeeld. Het zal 14 dagen geleden zijn. Had ik een gesprek met een kleindochter, klein meisje. Ik zeg: hoe gaat het op school? Wel goed. Vertelt die juffrouw ook uit de Bijbel? Ja. Wat vertelt die juffrouw? Nou, over Adam en Eva, opa. Nou, wat heeft de juffrouw daarvan gezegd? Nou, dat ze heel ondeugend en stout zijn geworden. Want ze mochten van al die bomen eten, maar van één boom moesten ze afblijven. Want dan zou God heel boos worden en zou hij ze ook straffen. En dan zouden ze verjaagd worden in het paradijs en dan zouden ze moeten sterven. En die juffrouw die zei nog, ik zei, wat voor vrucht was het dan? Ja, die juffrouw die zei, jongens en meisjes, waar die vrucht is geweest, dat staat niet in de Bijbel, dus dat weten we niet. Maar wij zeggen wel eens, ach, neem dan maar, want er staat, hij was begeerlijk in hun ogen, misschien was het een hele mooie glimmende appel. Het kan ook iets anders geweest zijn. En toen vertelde de juffrouw dat Eva die nam die appel. En die at ervan en gaf aan Adam, die at ook. En toen zegt ze zegt, ik schrok ervan. Toen zegt de juffrouw, die zegt, jongens en meisjes, dat hebben wij nou ook gedaan. Dat is nou ons werk. Ze zegt, maar wat gebeurt er? Naast me zitten meisjes, noemde de naam. En toen zegt ze, die stak de hand op. En zei, juffrouw, ik ben het helemaal niet met u eens. Dat ik dat ook gedaan zou hebben. Ik zou dat helemaal niet hebben gedaan. Ook zou jij dat niet gedaan hebben? Nee, zei de meisje, ik had dat niet gedaan. Want ik lust geen fruit. Nou, dat is een kind. Maar wat dat kind nou zei, dat is ons hart. Wat dat meisje nou zei, dat leeft van binnen. Adam zei, de vrouw die gij mij gegeven hebt, God, het is uw schuld. Even gaan de slang de schuld. Altijd maar zo de schuld gaan van ons af te schuiven. Want ik ben immers geen slecht mens. En als ik wel slecht ben, wat kan ik er dan aan doen? Kan ik het helpen dat Adam heeft gezondigd? Nee, ik ben Adam. En ik ben ook Eva. Dat is immers wat het woord van God ons tekent. Maar hier op die Pinkstel, in die preek, kreeg Barnabas het ook in zijn hart. Om dat voor God te belijden te bewenen. Daar staat het toch? En Barnabas werd verslagen in het hart. Dan zegt de kanttekening, hebben wij doorstoken en doorpriemd met het zwaard van de gerechtigheid Gods. Dus dan moest die man sterven. Als die zwaard in je hart gaat, dan moet je sterven. Dan raak je eigen bloed kwijt, geestelijk betekent dat. Maar dan heeft hij ook gepredikt aan diegenen die zo verslagen waren, die moesten sterven en daarmee eens waren. Dan zegt immers ook de apostel Petrus tegen hen, bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, vergeving der zonde. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dus Petrus heeft deze zielen, die daar ter helle toe wankelden, dit uit moesten roepen, verloren, om God vereeuwigd verloren. Christus gekruisigd, mijn zonde hebben dat gedaan. Mijn schuld. Dat ik uw beeld mist. Om het daar nu mee eens te zijn. Om door die weg heen te ontvangen. Die geest des geloofs in de vergeving der zonde. Toegepast. Dat ze allemaal werden begraven in de doop. Maar ze moesten gedoopt worden. Werden ze allemaal begraven. Allemaal de dood in. Al die Joodse mensen. Ook de mannen die besneden waren. En de vrouw. Ze moesten allemaal verdwijnen onder water. Werden allemaal met Christus begraven. Om met Christus opgewekt te worden. In de verzoening met God. Door die Jezus geloofs. Aan hem verbonden. In de liefde. Des geloofs. Niet alleen anderen. Maar ook mij geschonken. Vergeving. Vergeving. Dat mocht hij ondervinden. Deze Barnabas gelijk Paulus van getuigd. Zo is er dan geen verdoemenis voor diegenen die in Christus Jezus zijn. Niet van het vlees, maar wandelen naar den geest. Dus deze Barnabas is onder die prediking tot bekering gekomen. Onder welke preek bent u door God bekeerd? Zodat er van u overschot een onbekeerd mens? Wanneer is dat gebeurd? Om nooit te vergeten. Je kunt veel vergeten. Kunnen wel bepaalde dingen je aanspreken en bijblijven. Maar mijn vraag heel eenvoudig. Die waarachtige bekering dat God naar je heeft omgezien. En door zijn woord en geest in jouw hart gesproken heeft. Evenals van Barnabas. Wanneer heeft dat plaatsgevonden? Och, Heere, zou gij dan vanmiddag willen werken. Als dat nooit heeft gebeurd. Hij het nou niet kent. Heere, zou gij dat vanmiddag willen werken. Het hart van onze kinderen, onze jeugd. Ouders. Wij moeten allemaal door God bekeerd worden. Dat is onze bede. En wat lezen we dan? Als vrucht van een waarachtige bekering. Wordt er immers ook opgetekend. Dat Barnabas de kanttekening schrijft dan. Een zoon der vertroosting of vermaning betekent het. Het was een bijnaam. Die hij kreeg. Wellicht ook vanwege de bijzondere gave die hij had. Om mensen vanuit het woord van God te troosten. We lezen ook in deze tekst dat hij was een hele rijke landheer. Hij had een akkers. Het zij in Israël, maar meer van de hand ligt ook in Cyprus. Verder niet van belang, maar hij was wel rijk. Veel bezit. En waar lezen we dan dat hij alles heeft verkocht. Had zoveel liefde in zijn hart. Om zijn leven voortaan te verteren in de dienst van God. Alles verkocht hij. En wat deed hij metgene wat hij beurt? Dan ging hij offeren aan de armen. Wat een grote liefde in zijn hart. Voor Christus en zijn dienst. Want hij heeft ondervonden de schat van ongekende waarde leefde in zijn hart als de Heer Jezus. Die had hem immers gekocht met de dure prijs van zijn bloed. Daarom alles wat hij had was van de Heer. Het goud, het zilver, het vee op 1000 bergen. Het is van de Heer. En dan mocht Barnabas zeggen, Heer, hier hebt u alles weer wat gij mij gegeven hebt. En het was zo echt. Want gelijk daarna lezen wij die verschrikkelijke geschiedenis van Ananias en Safira. U weet wel, die verkocht ook een lap grond. En die bracht de opbrengst ervan ook aan de voeten van de apostelen. Maar die deden net alsof ze alles offerden wat ze hadden gebeurd. Dat was niet waar. Ze logen. Ze deden net alsof. Ze deden net alsof ze ook echt gelovigen waren geworden. Ook er bekeerd waren. Ook zij hadden immers liefde om voor de kerk te offeren. Voor de Heer en zijn dienst te offeren. Maar dan lezen we immers het oordeel dat beide heeft getroffen. Kom je naar de kerk toe. Geef je daar een grote gift in de collectezak. Of je geeft een grote gift mee. Aan een kerkraadslid of aan een predikant die op bezoek komt. Met het doel in je hart om er wat mee te zijn dat ze maar wat van je denken. Dat je liefde hebt door de dienst van God. Nou, we weten hoe met Ananias en Safira is afgelopen. Hè? Niet zo best, hè? Nee. Ze moesten gelijk de dood sterven aan de voeten. En ze werden begraven. Maar waar was hun ziel? Niet in de hemel. Maar in de hel. Verschrikkelijk. Daar heb je er elkaar niet voor over. En deze Barnabas, die heeft zich echt niet boven deze Ananias en Safira verheven. Want ook hij zal later wel gedacht hebben, och wat een wonder dat ik nog leef. Dat ik het in oprechtheid heb mogen doen. Dat is dan dankzij de genade die God mij heeft gegeven in Christus. Zodoende wordt hij in onze tekst een goed man genoemd. was in staat verankerd in Christus. En dit oordeel is Gods oordeel. En die rust hierop dat hij ook een goed rentmeester was van de geschonken gaven die God hem heeft gegeven. Wat weten we nou meer van hem? Ja. Dat hij een bijzondere band heeft gekregen. Een geestelijke band met Paulus. Hoezo dan wel? Paulus was krachtdadig door God bekeerd. En Paulus was ook in Antiochië. Maar Paulus die wilde zo graag naar de apostelen toe. Opgenomen worden in hun kring. Maar ze wilden Paulus niet ontvangen. Voor Paulus was geen plaats. Ze vertrouwden hem niet. Naar het vlees kun je het dan wel bij mij voorstellen. Want die Paulus, die heette toen Saulus, die had een vreselijke bijnaam. En dat was de rechterhand van Hitler. Want deze Saulus deed nog niks anders als christenen uitroeien vermoorden. Je zou kunnen zeggen, een hele felle extremistische moslim. In dit geval ging het natuurlijk om een Jood. Het gaat om het wezen van de zaak. Want hij maakte en hij doodde de christenen. Meende daarmee God een welbehagelijke dienst te doen. Maar als ze toen hoorden, ook in Antiochië en Jeruzalem, de naam van Saulus, dan sidderden ze. Oh, die Saulus, die ontziet niets en niemand. Als hij het te pakken kan krijgen, dan sleurt hij de huizen, lezen we in Hoofdstuk 24. Om de christenen gevangen te nemen en te doden. En dat deed hij. Dus toen ze later daarna hoorden dat die man bekeerd was geworden, hadden ze al wat vraagtekens. Ze wilden niet ontvangen. En wat lezen we dan? We lezen van Barnabas. Barnabas die zoekt Paulus op. En die hoort zijn bekeringsgeschiedenis. En die gelooft wat God aan zijn ziel heeft gedaan. Die omarmt hem. Die ziet dat het werk van God in het hart van deze man gevonden wordt. En wat doet hij? Hij neemt deze Paulus, neemt hij mee naar Jeruzalem. En hij brengt hem in de kring van de apostelen. Dus Paulus was zo krachtdadig bekeerd. Niemand geloofde hem. En waarom? Hoorden we ze juist. Maar één uitzondering. En dat was Barnabas. Oh, wat een verkwikking voor Paulus. Hij stootte hem niet weg. O, goede Barnabas, edele dienstknecht van Christus. Toch zijn we er niet waar we zijn moeten. Want inderdaad hadden die twee, dat begrijp je wel, een hele innige geestelijke band aan elkaar. En mochten spreken van de daden van God in hun leven. Maar wat gebeurde er? Dat is onze tweede gedachte. De scheiding tussen Barnabas en Paulus. Dat betekent dus dat er een twist is. Wat gebeurt er dan? Wat staat ervan in de Bijbel? Daar gaat het om. Barnabas en Paulus waren beide geroepen om het evangelie te gaan verkondigen. Ze werden ouder de ambtelijke vergadering uitgezonden door de volkeren om dat mooie werk te gaan doen. Evangelie prediken. Samen. En lezen de schrift. Marcus, die gaat ook mee. Nou, Marcus, die jongeling, we kennen hem, want hij heeft ook een Bijbelboek geschreven. Het evangelie van Marcus. Die gaat mee op de zending. En deze Marcus, ach, hij begon zo goed. Het vuur van de liefde van de dienst van God was zo hoog. Maar we lezen immers dat hij, je leest in een ander verband ook wat van Demas. Maar we lezen dat deze Marcus die keert terug. Want hij ziet om zich heen hoeveel christenen worden gedood. En Paulus die kreeg pak slaag. Paulus werd gegezeld. Paulus die werd gestenigd. Die werd gehaat en versmaad in vele dorpen, synagogen. Heeft hij de angst in zijn hart gekregen? Eén ding is zeker, Marcus gaf weer terug. Jaren gaan voorbij. Dan komen ze in een omgeving weer terug, waar ze uitgezonden waren. En dan komt daar ineens Marcus weer bij de apostel Paulus. En die wil met hem mee weer op de zendingsreis. Maar Paulus, die is heel radicaal. Die wil hem niet aannemen. Die is heel streng voor deze afvallige. Geen plaats voor hem hier om mee te gaan. Die de dienst van God had verlaten. En zijn meest die getrouw heeft gediend. Maar ziet eens, Barnabas, die is er ook bij. En Barnabas, die hoort van Marcus zijn getuigenis. Wellicht ook dat hij daarover in de schuld van God is terechtgekomen. Met de innerlijke hartelijke begeerte, om toch te roepen die hij meende had, om uitgezonden te worden bij vernieuwing, bij verlevendiging, van heeft gesproken, heeft van getuigd. En een Barnabas die gelooft het werk van God in de ziel van Barnabas. En hij neemt het dan voor hem op bij Paulus. Maar Paulus die weigert. En dat brengt dan een scheiding teweeg tussen deze twee vrienden, geestelijke vrienden, Paulus en Barnabas. Toen niemand Marcus vertrouwde en iedereen zijn geloof in hem had verloren, geloofde Barnabas in het werk van God, in zijn ziel, in de liefde. En wat gebeurt er dan? Dan komt die scheiding er en dan gaat Paulus een zendingsgebied in. En Marcus gaat naar een ander zendingsgebied en neemt Marcus mede. En wat zegt dan de kanttekening van de Statenvertaling zo mooi? Dwars door dit feit heen heeft God ervoor gezorgd dat nu ook in andere streken, onder andere dorpen en steden, het evangelie verkondigd werd. En de Heer heeft die arbeid van Barnabas en Marcus ook willen zegenen. Dan stonden ook nieuwe gemeenten en er kwamen ook mensen tot geloof en bekering. Barnabas was een goed man. Samengevat, die jaren gaan heen. En in Colossense 4, dan lezen wij dat Barnabas en Paulus weer met elkaar verzoend en verenigd zijn. Voor het aanzien van God. Ik moet er eerlijk bij opmerken dat ik niet meer kunnen vinden dat in de verzoening tussen Paulus en Barnabas de naam van Marcus werd genoemd. Kon ik niet vinden. Dat laten we dan verder maar rusten. Maar we gaan ervan uit, als daar de verzoening tussen deze twee plaatsvonden, kon alleen maar zijn als het ook opgelost was tussen Paulus en Marcus. Hoe het ook zij, zo zei het. Maar één ding weten we wel. Dat Barnabas een goed man was. En als u nou vraagt, maar hoe zit het dan? Daar geven onze teksten antwoord op. Want die scheiding tussen Barnabas en Paulus, daarvan lezen wij in de tekst.
En hij was vol des Heiligen Geestes en des geloofs. Dat is het geheim. Dus dat Barnabas een goed man was, was enkel één dat God in Christus hem aanzag. Al had hij nooit geen zonde gekend of zonde gedaan. In hem een nieuw schepsel, al het oude voorbij gaan ziet. Het is alles nieuw geworden. Dat is eigenlijk de sleutel die wij zoeken biddend om toegang te krijgen tot het verborgen heiligdom van onze tekst. Een sleutel nodig. Maar als de Heer sluit, kan ik het niet openen. Maar als de Heer opent, kan ik niet sluiten. Dan word je gelijk in de betekenis van dit woord, geliefde. En dan staat er immers, onderstreept dan met mij, en hij was vol van de Heilige Geest en des geloofs. Vol. En vol van de Heilige Geest en van Christus kan een mens alleen maar zijn als hij is omgekeerd. 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 Alles wat van mij is moet uit mijn zakken. God kan niets van me nodig. Heeft hij ook niet. Want diegenen die zo ontledigd worden, ontgrond worden, en die dat hebben ingeleefd, die zeggen, ja, zo is het ook in mijn leven gebeurd. Want in het uur van het gericht, en ook later in het standig geloofsleven, als Christus in mijn hart kwam te leven, heeft de Heer me inderdaad helemaal kaal geplukt. Had geen veertje meer van mij nodig, niets. En nochtans heeft hij Barnabas lief, omdat hij vervuld is met God zelf, met zijn beeld. Vervuld met Gods lieve geest, geliefd. Dus hij wordt hier bediend door de volheid van de genade Gods in Christus. Dat is een zegen. Want dat betekent dus samengevat, vrienden, zonder de Heilige Geest was Barnabas ook niks. Helemaal niets. Want van nature geldt voor zijn hart en voor de uwe, de jouwe en de mijne, het is een moordkuil. Een moordkuil. Je kunt wel eens schrikken van jezelf. Dan denk je echt, ach, ach, ach. Wat zijn er toch een hoop slechte mensen op deze wereld. Wat zijn er een heleboel slechte jongens en meisjes. Ze leven maar alsof er geen God bestaat. En of de Heer niets van ze ziet. Ze leven naar hun eigen zin, wil en mening. Ze gaan rusten naar een bios. Ze gaan rusten naar de bars. En vul maar in, ze leven alsof hij een God is. Dat leeft er in ons alle hart. Daarom waarschuwen wij en vermanen elkander in de liefde. Om toch dat niet te doen in het leven. Want overal waar je naar binnen gaat, waar je niet thuis hoort of dingen ziet wat niet goed is. De Heer heeft gezegd, staat niet door de mond van Jacobus. Ziet, de rechter staat voor de deur. Neem dat maar mee. Want als je zo vervuld mag zijn met Gods lieve geest en je zit in de kerk, dan zie je niemand meer om je heen. Je vriendje niet, je vriendinnetje niet. Je man, je vrouw niet, je kinderen niet. Je kleinkinderen niet. Dan ben je vervuld met de liefde Gods in Christus. En wat is dat groot, hè? Als je zo eens in de kerk mag zitten. Als je zo mag staan op de preekstoel. Niets anders ziende dan die koning in zijn schoonheid. Wie hij wil zijn voor een doemeling in Adam. Dat is dan zo groot, geliefd. Dan zou het in ieder wel willen gunnen. Om ook in die waarachtige goddelijke bekering te delen. Zo wordt hier in het leven van Barnabas geen mensenwerk gevonden. Wordt alleen Gods werk gevonden. Want de Heilige Geest, die leefde hem in Christus. Door de toepassing van het heil. Door zijn lieve geest in het hart geliefd. Barnabas. Een goed mens. ontbreekt het daaraan in onze gemeenten, op en onder de kansels, in onze kringen, in ons land en vaderland. God geven dat er ieder mee inkeren tot zichzelf en zich de vraag maar weer stelt, die we straks hebben gesteld, doen we nu weer bij vernieuwing. Nu we wat dat betreft het einde zijn gekomen van de verklaring van deze tekst, waar we dadelijk nog verder gaan, maar eerst de schriftuurlijke verklaring met de vraag naar onszelf toe. Ben ik evenals Barnabas in Christus? En anders is het allemaal stijgraad. Want buiten Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Barnabas, een getrouwe dienstknecht van God. Daar willen we samen gaan over denken, maar ik stel voor dat we samen eerst gaan zingen over datgene wat deze man mocht hebben in zijn leven. En dat is: des Heeren vrees is rein. Zij opent een fontein van het hel dat nooit vergaat. Psalm 19, vers 5. Barnabas, een getrouwe dienstknecht. Dat lezen wij in de enkele verzen die aan onze tekst voorafgaan. Dan gaat het over de gemeente van Antiochië. Daar was een grote opwekking. Het woord van God deed kracht Velen kwamen tot geloof en werden toegebracht door de gemeente die zalig werd. Velen. Dus wel een hele rijke geestelijke periode in Antiochië. Ja, toch? Maar wat gebeurt er? Antiochië werd een grote gemeente door die uitbreiding. En die had leiding nodig. Er kwamen mensen tot geloof en bekering, zo lezen we, uit de Joden en uit de heidenen. Allemaal van verschillende culturen, achtergronden. En dat gaf wel eens bepaalde wrijving. Dat wordt gehoord op de ambtelijke vergadering. En dan lezen wij dat Barnabas, die vinden zij bekwaam om naar Antiochië te gaan en daar deze gemeente te gaan leiden, overeenkomstig het woord van God. Waarom Barnabas? Was hij zwak met de zwakken? Ambtelijk de gave om de gemeenteleden niet de oren te wassen, maar de voeten? Barnabas was vervuld met de tere vreze Gods. En hij had één begeerte en een één doel voor ogen. Dat die gemeente daar in Antiochië naar meer zou uitbreiden, naar groter zou worden. Alle mensen in Antiochië tot geloof en bekering zouden gebracht worden. Dat was zijn enige overtuiging. En ondanks al zijn vele gebreken, die heeft Barnabas ook gehad. Want er was een mens van vlees en bloed, evenals wij, verkocht onder de zonde. Ook hij had geen bekwaamheid in zichzelf. Maar mocht getuigen met Paulus, onze bekwaamheid is uit God. Zodat hij ook deze gemeente die uit het heidendom geboren werd. Vanuit het niet, vanuit de duisternis. Kwamen jongens en meisjes, zo hoorden tot het heidendom. Kwamen daar in Antiochië tot bekering. Dat was tot blijdschap in het hart van de apostelen. Ook van Barnabas. Dat er geschieden. Daar zagen ze het dan naar uit. U en ik ook. Zien wij er ook naar uit. Dat onze jongens en meisjes door God worden bekeerd. Lijken wij op deze Barnabas die zo vervuld met die liefde. Iets van de liefde van Christus was er in zijn hart. Om het verlorene te zoeken. Dat dreef hem immers uit. Zodat ze, als ze de dag begonnen, dat gedaan hebben met schriftlezing en gebed. Als het woord van God moesten gaan preken, dat ze dat deden en bidden het opzien tot God. Want zij wisten het goed. Dat het woord van God, als de Heer dat niet geeft in de opening van de mond, dan kunnen we dat niet eens brengen tot het oor. Laat staan in het hart. Dat is zo'n drieënig, eenzijdig Godswerk. Want anders, ach, dan kunnen we lijken niet op deze apostelen, maar op andere mensen. Die zeggen, nou ja, wacht eens even. Dat zal in mij ook wel wat markeren hoor, maar ja, ik voel me toch best een aardige jongen, een aardig meisje. Ja, ik zit niet achter de tralies in Leeuwarden of in Almelo. Ik heb nooit gestolen. Ik ben geen crimineel. Ik doe niemand iets tekort. Natuurlijk struikel ik ook wel eens. Maar dat ik nou zo slecht ben, om naar de hel te moeten gaan, dat ik nou kom te sterven, dat is een beetje te gortig. Daar geloof ik eigenlijk helemaal niks van. Zeg je dan tegen jezelf. En ondertussen ben je bezig. Een vergevende bekende uitdrukking. Ondertussen ben je bezig om kussentjes te naaien die te leggen onder de oksels. En jezelf geestelijk te kietelen. En je meent dat de blijdschap des geloofs hebt. en dan naar de hemel toe gaat. En terwijl er nooit een godswonder in je leven heeft plaatsgevonden. Kijk. Dan bedrieg ik mijn eigen toch. Want de goedheid van Barnabas, wat hier wordt genoemd, dat horen we reeds. Dat was toch de vrucht, de gave van de wedergeboorte. Toen die in Christus met God had verenigd door die geest des geloofs. En om die goedheid Gods te openbaren, gaf hij hem zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Overgeven tot die verschrikkelijke kruisdood. O gezegend Lam Gods. Gij daar in mijn plaats, dat ik anders even gedood had moeten sterven. O goedheid Gods, gij zit recht. Als gij mij overlaat aan het goeddunken van mijn eigen hart. Want in mij ligt geen enkele grond of grondje dat God naar mij omziet. Nee toch. Dan kan de ziel wel eens zo onder de indruk zijn. Dat die voor het aanzicht van God beleid, Heer. Nou kan heel Friezenveen bekeerd worden. Maar ik er niet meer. Want ik heb het niet verdiend. Ik heb alleen maar de hel verdiend. En daarmee eens te zijn. Ik weet wel, dat spreek je in dat moment maar even niet zo vlot uit. Hè? Als ik nou doe. Maar die weet ik wel. Als ze beleefd worden in je ziel, mee onder de tranen. Verbroken en verbrijzeld, lig je voor God in het stof. Dan is inderdaad je mondje dicht. En lig je verdoemelijk voor God. Maar staan een eeuwig godswonder in. Dat God nou mij aanziet in die tussentreende borgenmiddelaar. De Heer Jezus Christus. En dat hij nou in hem, zo'n verloren zondaar, zo'n slechthart, zo'n crimineel, zo'n hoer, zo'n tollenaar, terugbrengt in zijn verzoenende gemeenschap. Om als vruchten van net als Barnabas je leven over te geven in de dienst van de Heer. Dat is een vrucht van het werk als in Christus dat hij getrouw is geweest. Ook als dienstknecht. In een moeilijke gemeente van Antiochië. Want is altijd wat geweest. En zal altijd wel wat blijven. Hier vind je wat. En daar laat je wat. Wat bedoel je ermee te zeggen? De zonde goed te keuren? Nee toch. Maar we zijn alle mens, lieve. De kerk, dat bent u, dat ben ik. En om dan getrouwd te zijn, dat kan hem enkel alleen maar. Als ik evenals Barnabas mijn ontrouwheid krijg in te leven. En dat ik onbekwaam ben. Tot enig goed. Onbekwaam ben als vader en moeder om mijn kinderen voor te gaan. Onbekwaam ben om de gemeente voor te gaan. Onbekwaam ben ook ambtelijk. De gemeente te leiden, de grazige weide van zijn woord en van zijn getuigenis. Ach, Heere, zou je dat willen schenken, steeds weer bij vernieuwing. Want als de Heer je de woorden schenkt in het hart, uit u geen vrucht in der eeuwigheid, uw vrucht wordt het mij gevonden. Moet ik dat eerste wel inleven, geliefde. Daarom kan de vraag zijn, u stelt nou ja, Barnabas was een getrouwe dienstknecht van God. Hij was een bekeerde ambtsdrager. Hij had ook een krachtdadige inwendige roep in God, stelt het ambt. Dat heeft hij niet meer zelf zo aangenomen. Ook niet vanuit de eis. Maar vanuit de eis van God zelf die dat gelegde gebonden heeft in zijn ziel. Gij zult mijn getuige zijn. En dan, ja. Dan kan die mensen zo naar uitzien, zo naar verlangen. Maar dan moet er wel een grote verandering plaatsvinden in ons leven, nietwaar? Ja, toch? Want straks heeft Barnabas gehoord, en dat geldt voor al Gods kinderen en Gods getrouwe knechten, Dat de Heer zal zeggen, wel gij getrouwe en goede dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde des Heeren. Dat is de toekomst voor de getrouwen in de landen. Hoe weinig ze ook zijn, maar ze zijn er. Het overblijfsel van de verkiezing van Gods genade. Die de Heeren mogen eren vrezen, die evenals een Paulus, evenals een Barnabas. Om zo ook, hij vanuit de ambtelijke bediening, het tevens ook persoonlijk heeft mogen ondervinden, dat de Heere de arbeid heeft gezegend, ook in Antiochië als in een staat. En er werd een grote schare de Heere toegevoegd. God geven, gemeente Bethel, zo heet u, zo blijft u heten. Hier in Vriezenveen, God geven, dat zo ook het woord des Heeren doorgaan mag vinden in het midden van u. En dat velen tot geloof en bekeer gebracht mogen worden. En dat het gehoord mag worden in de landen. Hoor het eens. Daar in Bethel in Vriezenveen, daar werd een grote schare de gemeente toegevoegd. Opdat ze uit de landen zouden afreizen naar Vriezenveen om te horen getuigenissen van jongeren en van ouderen. Het zij de catechisatie, het zijn persoonlijk geloofsleven in de gezinnen te mogen horen. Hoor het eens wat God mij deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Om dan samen bij een orgel te mogen zingen. Mijn God, u zal ik even geloven. Omdat gij het hebt gedaan. Amen. Eindigen wij samen met gebed. Wat zou het groot wezen hier als dat plaats mocht vinden. Ook onder het dak van deze woning. Die naar uw naam is genoemd. Och, Heere, zou het geduurd doen. Maar vele Jacobs kinderen willen brengen te Bethel. Die zich Israëliet leren kennen in Christus. Evenals Barnabas. Och, Heere, wil ook met ons zijn als wij van hier gaan. Wil ons deze week bewaren, sparen thuis op de wegen naar de scholen. Of dat we ons hebben te begeven op het water. Of in de lucht. Wil ook zijn Heer met de jeugd als ze weer naar de catechisatie mogen komen. Schenken daartoe de lust, de liefde. En dat ze de orde ook meebrengen. En hem die les geeft, willen bekwamen met uw lieve geest. Om ook de jeugd de leerde godzaligheid te mogen bijbrengen. In en binnen het opzien tot de Heer. Uw koninkrijk mocht worden uitgebreid ook hier. In de veelheid uw onderdanen koningsheerlijkheid. En breek het rijk van de Satan af. Getrouwe God. Heb dank voor het goede, vergeef het zondige. Wees ons genadig om Jezus wil. Amen. Psalm 89 en daarvan vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Psalm 89 en daarvan vers 8. Gaat u heen in vrede met uw dragende. God zegen. De genade van ons Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij maakt u allen. Amen.